door te meten. En het meten doe je dan met radarsystemen, laserbundels, stralingsmeters, vliegtuigen, satellieten. Je maakt gebruik van heel veel metingen om de processen in de atmosfeer goed te begrijpen. En dan vooral om ook te leren begrijpen hoe de atmosfeer kan veranderen als klimaat verandert. Dus hoe veranderen bijvoorbeeld wolken? Hoe reageren wolken op klimaatverandering? Nou, dat is ongeveer het onder mijn onderzoeksgebied. Dat onderzoeken wij in Delft. En dat is belangrijk, want als de klimaatverandering doorgaat, is het dan maar de vraag van hoe wolken daarop reageren en hoe de atmosfeer reageert. En wordt daar de opwarming van de aarde door versterkt of wordt die verzwakt? Dat is nog een interessant punt wat we onderzoeken.
Ja, en jullie meten dus. Wat meten jullie precies?
Nou, we meten bijvoorbeeld hele basale dingen als wind, temperatuur, vocht in de lucht, maar ook wolken. Dus en dan moet je van wolken, we willen graag weten hoe groot ze zijn, hoe dik ze zijn, wat erin zit. Is het ijs, is het water? Hoe groot zijn die druppels eigenlijk, de wolkendruppels? Hoe groot zijn die ijskristallen? Dat willen we weten. We willen ook weten hoe straling, zonnestraling, door zo'n wolk heen komt. Of door zo'n wolk wordt verstrooid. We willen ook meten van hoeveel warmtestraling een wolk vasthoudt van de aarde. En ook weer terugstuurt naar de aarde. En we willen ook meten wat nou precies hoe wolkendruppels ontstaan. Dus hoe ontstaan die uit stofdeeltjes in de lucht. En dat noemen we aerosolen. Dus dat hele proces willen wij gewoon begrijpen.
Ja. Hoe meten jullie dat concreet? Nou, hoe meet je dat?
Nou, dat meet je door vanaf de grond met radarsystemen. Dus dan stuur je een radargolf de atmosfeer in. En die golf die wordt weerkaatst door druppels in een wolk. En nou, hoe groter die druppel, hoe meer weerkaatsing je krijgt. Hoe meer druppels, ook hoe meer weerkaatsing je krijgt. Dus je kan er kijken naar die weerkaatsing van je radargolven. Hoeveel druppels je hebt en hoe groot die druppels zijn. Je kan het ook doen met laserbundels. Dan stuur je laserlicht de lucht in. Maar daarmee kan je meer meten hoeveel stof er in de lucht zit. Hoeveel stofdeeltjes, hoe groot zijn die stofdeeltjes. Kan je daarmee leren. Je kan ook vanaf de grond gewoon straling meten. Dus hoeveel zonnestraling komt er op de aarde. Maar ook hoeveel warmtestraling komt er op de aarde. Dus al die componenten kan je apart meten. Vanaf de grond.
Tot hoe hoog kan je komen met die metingen?
Tot de tropenpauze. 15 kilometer zo'n beetje kan je wel meten. Dus je kan eigenlijk alles meten wat in de atmosfeer zit.
Ja, ja. Dit is natuurlijk allemaal meten wat in de natuur is. Maar we hebben de geoengineering. En dat is een grote noemer waaronder verschillende technieken vallen. Zoals solar radiation management. En met name stratospheric aerosol injection. Ja. Kan je ons vertellen wat deze technieken inhouden?
Ja, kijk, voor solar radiation management moet je denken van, wij willen het meer zonlicht meer weerkaatsen. En dat het idee erachter is, als de aarde opwarmt en we doen te weinig om die opwarming tegen te houden, dus we houden de CO2 blijven lekker in de atmosfeer pompen, dan kan je een punt bereiken dat de atmosfeer gewoon te warm wordt. En dat we er niet meer op aarde kunnen, dat het niet prettig meer is om op aarde te wonen. En dan moet je dus maatregelen kunnen nemen. Nou, een van die maatregelen is bijvoorbeeld minder zonlicht op aarde zien te krijgen. En want de zon verwarmt de aarde. En als de aarde al te warm is, moet je misschien wat schaduw creëren. En dat noem je een solar radiation management. En dat komt eigenlijk neer op het veranderen van zonlicht wat op aarde valt. Dat kan je doen door bijvoorbeeld stofdeeltjes in de stratosfeer te brengen. Een stofdeeltje werkt als een klein spiegeltje. En het weerkaatst dan zonlicht terug het heelal in, waardoor de aarde eigenlijk een beetje afkoelt. Dat is het simpele principe van solar radiation management. Vooral als het gaat over stofdeeltjes in de stratosfeer brengen.
Ja, ja, maar ik bedoel, je gaat de zonneschijn beïnvloeden. Het is zo belangrijk voor de mensen. Ik bedoel, minder zonlicht, dat kan enorme gevolgen hebben.
Ja, daarom moet je het ook niet zien als een oplossing, maar als een laatste redmiddel. Mijn idee is van, we moeten alles op alles zetten om de opwarming door CO2 te voorkomen. Dus de hele energietransitie die je nu ziet, die moet hard gaan, want we moeten de opwarming door CO2 zien te voorkomen. Maar als het niet lukt, dan kan de aarde gewoon te warm worden. En dan moet je misschien wel eens een noodgreep kunnen toepassen.
Ja, Alleen we zien op dit moment dat er eigenlijk veel te weinig gedaan wordt. Ik bedoel, we gaan Schiphol uitbreiden, ja, we gaan veel meer autorijden, we gaan het openbaar vervoer wordt minder. Ja, je vliegt naar Wenen of zo, naar Berlijn. Dat zijn plekken die je makkelijk met een normale trein zou kunnen bereiken. Dus wij gaan niets... die emissies die worden niet teruggedrongen. Praktisch. Ja,
nee, dat kan een goed punt zijn. Kijk,
waarom doen we dat niet? Als het zo ernstig is.
Ja, dat is een goede vraag. Dus, waarom doen we zo weinig aan de reductie van CO2-emissie? Ik denk omdat het moeilijk zichtbaar is. Het is moeilijk te begrijpen waarom de CO2 voor opwarming zorgt. Je ziet het niet gelijk gebeuren. De consequenties daarvan die zijn pas voor de volgende generatie. De huidige generatie, zegt de huidige 40ers, 50ers, 60ers, die zullen de grootste invloed of consequenties van klimaatverandering zelf niet echt meemaken. Dus de gevolgen van de emissie van CO2, die zijn vrij langzaam. En je ziet niet direct de consequenties ervan. Het zou heel anders zijn als je de CO2 nu uitstoot en morgen heb je er gelijk last van. En is iedereen gelijk klaar met de emissie ervan. Dan begrijp je het probleem veel beter.
Maar ja,
plus eigenlijk... dat je op wereldschaal, want het is niet alleen een Nederlands probleem of een Westers probleem. Kijk, wij kunnen dan heel hard inzetten op de reductie van emissies. Dus minder CO2-uitstoot. Maar de wereld is wel aan het groeien. En de mensen in Azië, in India, in China, en Afrika, wat ook opkomt. Ja, die willen ook CO2, of in ieder geval groeien in welvaart. En daar heb je energie voor nodig. Nou, dat kan ook CO2 produceren. Dus het is een heel moeilijk probleem om het op te lossen.
Ja, eigenlijk gaat het niet alleen om CO2. Want CO2 is vrij luchtig, zeg maar. Het concentreert niet echt. Het gaat veel meer om luchtverontreiniging die wij in de lucht uitstoten. Maar we doen er niets aan. We weten dat kleine, zeer kleine deeltjes, ultrafijnstof, ontzettend gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Er worden ook metingen gedaan van hoeveel gezondheidskosten daaraan verbonden zijn. Je leest regelmatig in de kranten. Dus je hebt nu al kosten door luchtverontreiniging. Ja. Hoe kan dat zijn dat mensen dat niet realiseren? Want ik bedoel, gezondheidskosten, die kosten nu al heel veel de maatschappij en de mensen zelf.
Ja.
Dus hoe kunnen we zeggen dat mensen dat niet inzien? Ik denk dat misschien wordt er niet genoeg verteld, dat luchtvervuiling. Ja. Want het vreemde is, vroeger... ik heb vroeger meegedaan aan al die zure regen activiteiten, zeg maar. En toen was er heel veel belangstelling voor luchtverontreiniging.
Ja.
Nu praten ze over verwarming. Nou, verwarming, dat kan ook even lekker zijn. Ik bedoel, waarom zijn we gestopt met die storytelling van vervuiling? Want vervuiling komt hard aan. Dus dan gaan de mensen echt iets doen. Waarom doen we dat niet? Nou, maar misschien, waarom doen wetenschappers dat ook?
Nou, er wordt heel veel onderzoek aan gedaan aan luchtkwaliteit. Vooral in Nederland wordt er veel onderzoek aan gedaan. Dus aan luchtkwaliteit zelf, hoe moet je dat verbeteren? Dus hoe moet je dat meten en hoe moet je dat verbeteren? RIVM doet ook veel onderzoek aan in Nederland. Hè? En er wordt veel op universiteiten veel onderzoek aan gedaan. Wat zijn precies alle atmosferische processen, alle chemische processen voor de luchtkwaliteit? Wat bepaalt nou eigenlijk luchtkwaliteit? En wat je gezien hebt over de afgelopen 30 jaar zo'n beetje, nou, sinds de jaren 70, hè, toen al die acties kwamen, is de lucht ook een stuk schoner geworden in Nederland. Dat zie je terugkomen in de purende metingen. Er is minder fijnstof in de lucht dan 30 jaar geleden. Alleen, wat we ook zien, is dat het inzicht van hoe gevaarlijk het kan zijn, neemt ook toe. We zien steeds beter dat ook een klein beetje luchtvervuiling ook alweer volksgezondheid consequenties kan hebben. Dus de normen worden ook steeds scherper gesteld. Die waren dus nu veel sterker dan de jaren 70. Tegelijkertijd denk ik van, mensen weten het wel, maar ze willen het ook niet weten. Want het is, als je ervoor moet laten dat je niet goedkoop kan vliegen of niet met je auto kan rijden, dan wil je het eigenlijk niet weten. Mensen weten best wel dat de lucht vies wordt van autorijden, maar toch spring je met z'n allen in die auto.
Maar het wordt eigenlijk nu, wordt alles... de actualiteit wordt bepaald door verwarming. Hè? Dus de opwarming. En het woord luchtvervuiling hoor je weinig. En ik vraag me af, waarom is het zo? Nou, want als je dit woord zou zeggen, dan zou je veel meer impact maken. Ja, maar nu is het eigenlijk een beetje vaag. Hè? Want ik bedoel, ja, de aarde warmt op, het is warmer, maar deze november, nu is het gewoon normale temperatuur voor november. Dus, terwijl vervuiling, dus dat het klimaat warmer wordt, dat merken de mensen weinig. Terwijl de luchtvervuiling, dat zouden ze merken. En waarom wordt er niet daarover gesproken? Toen in die tijden van zure regen wordt de nadruk echt op het woord vervuiling. En nu niet. Waarom niet?
Nu wordt er gesproken over luchtkwaliteit.
Hè? Ja, maar dat is een eufemisme. Dat eigenlijk het probleem dekt.
Nou, maar daar ben ik wel met je eens. De lucht kan stukken schoner dan die nu is. En er worden ook veel maatregelen voor genomen. Ook in steden worden maatregelen genomen. Er wordt ook veel gemeten in steden van hoe schoon is de lucht eigenlijk. Je ziet ook dat er veel burgerinitiatieven zijn van, nou, wij willen gewoon een schone straat. Dus ik doe daar wat aan. Dat zie je wel gebeuren hoor. Alleen, mensen zijn er een beetje lui in. Ze zijn een beetje eenkennig in, zal ik het zo zeggen. Ze willen wel een schone straat, maar ze willen eigenlijk weinig voor opofferen. Want iedereen wil ook een auto. En iedereen wil ook vliegen voor 30 euro naar Londen vliegen. Dus iedereen wil toch wel de lusten, maar niet altijd de lasten. En dat maakt het weer ingewikkeld.
Ja, je zou natuurlijk het vliegen meer belasten.
Dat precies.
Nu betaald op kerosine zit er geen btw, geen accijns. Dat zijn privileges uit het verleden die eigenlijk geen zin meer hebben vandaag. Je zou schoon vervoer eigenlijk moeten bevorderen. En nu, kerosine is ontzettend vervuilend.
Kijk, dat is ook wel zo. Kijk, ik denk dat je... kijk, kerosine is handig voor de luchtvaart, omdat er gewoon heel veel energie in een liter kerosine zit. Maar tegelijkertijd is kerosine ook internationale, of luchtvaart internationale industrie. Die met een sterke lobby die het altijd van elkaar weet te krijgen. Dat ze verder geen lasten krijgen. Want dan dreigen ze om ergens anders naartoe te willen vliegen. Of niet op Amsterdam te willen vliegen of zo.
Ja.
Ik denk wel dat harder aangepakt kan worden.
Ja, we gaan luisteren. Je hebt de playlist vanavond verzorgd.
Ja, ja.
Dus we gaan luisteren naar Piet Hemmel in Torpor. En daarna gaan we weer verder met onze thema.
Upon me in a fog, settles like a sweat upon the skin, hungers for the lungs to empty, breathe the darkness in. Heavily the day hangs on a thread, loaded on my shoulders hour by hour. Each unfolding moment holds me deep down in its power. Torpor has us tight within its grasp. Studied in inaction day by day, painted in a corner by the gifts we give away. I find it hard to breathe. I can't maintain the pace. Like I'm slowing irreversibly, and there's no knowing where this leads. The torpor has us tight within its coils, strangled in inaction day by day. Painted in a corner, all adrift, we slip away. I'm find it hard to speak. The words remain unformed. Feels like I'm slowing imperceptibly. And there's no knowing where this ends. No, there's no knowing where this ends.
Heel mooi, dit was Pieter Hemmel in Torpor en het was een nummer uitgekozen door onze gast van vanavond, Herman Ruschenberg. We gaan weer verder met onze thema voor vanavond. En dat is geoengineering. Worden op dit moment outdoor experimenten uitgevoerd? Dat is de grote vraag.
Nee.
Je weet het zeker?
Ja, weet ik zeker. Kijk, wat je nu ziet gebeuren is... Men ziet aankomen... Men ziet aankomen dat de klimaatverandering te hard gaat. Hè? Dat we niet genoeg actie ondernemen om de opwarming tegen te gaan. En dus zie je ook nou het idee postvatten van... we moeten ons voorbereiden op het moment dat de aarde gewoon te warm wordt. En dat kan over 20 jaar zijn. Maar dan moet je dus wel al nu gaan nadenken over welke technieken je daarvoor nodig kan gaan hebben. Want het zijn moeilijke technieken. En het zijn ingewikkelde technieken met ook allerlei ethische vragen eraan gekoppeld. Dus je moet nu beginnen met het ontwikkelen van technieken. Je moet nu ook beginnen met nadenken over de ethische tak van de hele geoengineering. En je moet gaan nadenken over de organisatie van het geheel. Over de wie zit er aan de knoppen. dat wordt nu niet gedaan. Wat wel wordt gedaan, is op kleinschalige in laboratoria wordt gewoon gekeken naar principes. Van wat zou er kunnen werken en wat zou niet kunnen werken. Maar op grote schaal, waarbij je echt klimaatgevolgen van kan vinden, kan krijgen, wordt het absoluut nog niet gedaan.
Maar kan je dat in een laboratorium doen? Ik bedoel, nu ga je echt praten over beïnvloeden van de stratosfeer. Want ja. In feite dan ga je aerosolen op 20 kilometer afstand van de aarde verspreiden. Dan op een grote schaal, want kleinschalig heeft het niet zoveel effect. Dus hoe kan je dat in een laboratorium simuleren? Want je hebt computermodellen. Ja. Ik heb gelezen dat bijvoorbeeld de groep van Ulrike Lohmann, dat is die GeoMeep, bezig zijn met modellen. Dus er zijn computermodellen. Maar ja, hoe kan je dat vergelijken?
Nou, ik bedoel, het is heel wat aan. Je kan ook niet. Je kan ook in een laboratorium kan je kijken naar de kleine componenten van het gehele. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je stofdeeltjes in de stratosfeer brengt? Dus je kan wel de koude temperatuur kan je nabootsen. Je kan de luchtvochtigheid nabootsen die je ter plekke hebt. Je kan de luchtdruk ter plekke nabootsen. Je kan kijken wat er gebeurt en als ik stofjes inbreng of ik breng er een gas in. En wat is dan precies de consequentie?
Maar doe je dat dan echt in de stratosfeer? Of doe je dat? Hoe doe je dat?
Nou, dan breng je in de stratosfeer.
Dan zijn het geen kleinschalige experimenten.
Nee. Ik bedoel, die studies ervoor die je in gewoon op kleine schaal. In het laboratorium.
Je doet het niet outdoor. Je doet het binnenshuis.
Binnen. En dan kijk je dus naar wat zijn precies de reacties? De chemische reacties die je kan verwachten.
Ja.
Het grootschalige... Dat kan je niet...
De schaal is zo groot.
Dat kan je alleen in modellen doen. Die risico's zitten eraan. Daarvoor zeg ik over. Je moet er nu mee beginnen over na te denken. Want als je pas gaat nadenken, als je het nodig hebt, ben je gewoon te laat. En die tijd die je nodig hebt om over na te denken, de hele ontwikkelingsproces, dat kan rustig 20 jaar duren.
Ja, maar nog steeds begrijp ik niet waarom wij niet... Kijk, als wij massaal zouden zeggen, we stoppen met... Met olie, ik zeg maar water. We nemen iets makkelijker. Bijvoorbeeld afval. We gaan naar nul afval. Ja. Dat kan makkelijk. Wij maken geen mobieltjes die na 2 jaar doodgaan. Toxische stoffen bevatten die door kinderen gemaakt zijn. Dus we maken gewoon mobieltjes van organisch stof. Wat je in de compost kan brengen. Dit is iets wat wij nu meteen zouden kunnen doen. Als het probleem zo erg is. Nu gaan we echt werken aan iets wat misschien over 20 jaar rijp is. En kijk, het idee van je gaat de zon afschermen, dat is afschuwelijk.
Ja.
Want wij weten ook niet precies. Kijk, wij weten ook niet precies hoe die processen verlopen. Want we kennen onze atmosfeer nog niet helemaal goed. En wat weten we over 20 kilometer van ons vandaan? Ja, wat gebeurt daar?
Dat klopt ook wel. Ik denk ook wel dat je voorkomen is beter dan genezen in dit geval. Ja, dus je moet alles op alles zetten om die opwarming niet te laten gebeuren.
Ja, maar dat doen we niet. Want afval zouden stoppen, meteen een groot resultaat.
Afval is niet zozeer de oorzaak hiervan. Kijk,
maar ik noem maar iets. Landbouw. Je zou eigenlijk heel veel dingen makkelijk kunnen doen. Waardoor je al je het verbranden van fossiele brandstoffen beperkt. Dat kan je heel veel dingen doen.
Klopt ook wel.
En daar wordt helemaal geen nadruk op gelegd.
Er wordt dus heel veel aan gedaan. Als je kijkt naar de afspraken die zijn gemaakt in Parijs. Met de klimaatafspraken. Er heeft elk land wel afgesproken. Nou, wij gaan deze acties ondernemen om onze CO2-productie omlaag te krijgen. Dus niet elk land houdt zich eraan. Dat is de moeilijkheid erin natuurlijk. Maar er zijn wel alle acties ondernomen. Kijk je naar Europa, de Europese Unie. Dan zie je ook dat de CO2-emissies langzaam omlaag gaan. Maar dat gaat niet hard genoeg. En dat ben ik met je eens. Want er kan veel meer aan gedaan worden. En dat is een heel breed front. Dat kan zijn van minder consumptie. Of minder overconsumptie. Je kan ook zeggen, nou, we moeten efficiënter met onze energie omgaan. Minder wegwerpspullen. Dus minder afval produceren. Draagt allemaal bij. Dat moeten we allemaal doen.
We hadden de statiegeld. We hadden de statiegeld. Dat was zo'n goed, een mooi systeem. Mooi Nederlands systeem. We hebben het gewoon afgeschaft. Waarom doen we dat?
Ja, maar gewoon dom. Er zit een lobby achter van de industrie die het makkelijk wil maken voor zichzelf. Dat is gewoon dom.
Maar kijk, als je tegen de mensen zegt, oké, je moet geen vlees eten of je gaat minder zon krijgen. Ja. Ik zou zeggen, ik eet geen vlees meer. Ik wil gewoon de zon. Ja, dat is zo nodig voor ons lichaam, voor de vitamine D en al het idee. Je ziet mensen op straat, als de zon schijnt, dan zijn ze gewoon een beetje vrolijk.
Ja, ja.
Met dit weer, dan worden ze allemaal chagrijnig.
Ja.
Dus dat heeft zoveel effect op ons.
Nou,
je moet niet denken dat wij de zon tegenhouden.
Nee, maar het wordt niet donker. We gaan niet opeens de lucht donker maken.
Ja, maar... En trouwens, weten we dat echt zo is? Ik bedoel, we kunnen... Het is zo grootschalig.
Het mooie van dit soort technieken is... Dat is wel een van de eisen die je moet stellen aan dit soort technieken. Ze moeten ook wel snel te stoppen zijn. Dus als je... Dat gaat doen. Je gaat bijvoorbeeld stof in de stratosfeer brengen. Dan moet je er zeker van zijn dat als je ermee stopt, je brengt er minder stof aan, dat het niet eeuwig blijft hangen. En dat je dat direct weg eigenlijk.
Wat ik gelezen heb, dat is trouwens een waarschuwing van Alan Robock. Ja. Hij was ook een deskundige op dit gebied. Hij zei, als je met geoengineering, solar radiation management start, dan moet je gewoon 100 jaar doorgaan. En stel dat op een gegeven moment zegt iemand, dat willen we niet. Ja. Je krijgt een claim bijvoorbeeld. Hè? Een land claimt een andere land aan. En misschien komt het niet door de geoengineering. Maar je krijkt dit soort echte oorlogen kan je krijgen. En je stopt op dat moment omdat je te veel problemen krijgt. Dus de gevolgen zijn zo enorm. Terwijl... Aan die ene kant, ik blijf nog steeds... Ja, dat punt voor mij is belangrijk. We gaan gewoon door met alles. We gooien heel veel weg. Wij gebruiken onze bronnen niet. En aan de andere kant denken we... Ja, maar we moeten dus minder zon en minder warmte op aarde.
Nee, maar daarvoor zeg ik ook steeds van... Je moet het zien als laatste redmiddel. Je moet dus niet... Denken van, nou, we gaan dat doen. We gaan solar radiation management toepassen. Omdat we dan dat oude voet door kunnen leveren. Dat kan dus niet. Dat is de foute weg. Dat is ook wat Alan Robock zegt. Hè, van, als je het oude voet doorgaat, dan moet je ook altijd bezig zijn om die zon af te schermen. Erger nog, dan moet je steeds meer van de zon afschermen. Want je hebt steeds meer opwarming opgebouwd door die CO2 die je uitstoot. Dus je kan alleen maar die technieken toepassen voor solar radiation management. Als je tegelijkertijd ook alles op alles zet om die CO2-emissies terug te dringen.
Maar dat doen we nog steeds niet.
Dat doen we niet. Kijk, en dat is echt een ingewikkeld probleem hoor. Van, wij kunnen in Nederland en alles doen wat we willen. We kunnen het in West-Europa allemaal naar nul brengen. Maar de rest van de wereld groeit hard door. Het is een globaal probleem.
Ja.
Inmiddels wordt er in Azië meer CO2 uitgestoten dan hier.
Ja, maar ik hoorde ook dat sommigen zeiden, ja, maar het percentage van CO2 in de lucht, je hebt ook andere broeikasgassen. Ja. Want CO2 breekt eigenlijk heel snel, hoopt zich niet op.
Ja, dat is niet waar. CO2, dat is eigenlijk het verschil. CO2 komt in iets van 0,04% zit het in de atmosfeer.
Het is heel weinig.
Ja, maar 99% van de atmosfeer is zuurstof en stikstof. En dat doet helemaal niks met straling. Dat speelt geen rol als broeikasgas.
Ja, maar waarom is het effect dan zo?
0,04% van CO2 in de atmosfeer. De CO2 blijft lang in de atmosfeer zitten. Dat breekt heel langzaam af juist. Dat is een heel verschil met bijvoorbeeld methaan, hè, wat ook een broeikasgas is. Dat komt ook in de atmosfeer. Maar dat blijft veel korter in de atmosfeer. Dat breekt eerder af. Hmm. Dat is een klein beetje en wat er in het klimaat eigenlijk gebeurde. CO2 is een belangrijk broeikasgas omdat het lang in de atmosfeer blijft zitten. Dat warmt de aarde een beetje op, nog geen eens zo gek veel. Maar door die opwarming door CO2 krijg je andere gassen die het effect versterken. Bijvoorbeeld waterdamp. En wat er gebeurt, je krijgt een beetje opwarming door CO2, waardoor de oceanen meer verdampen. Komt meer waterdamp in de atmosfeer. Waterdamp is een veel sterker broeikasgas en dat versterkt de opwarming alleen maar. De CO2 is eigenlijk een soort aanjager van het hele proces.
Ja.
En als je dat weghaalt, gaat het proces ook weer.
Ja. Nou, over waterdamp, dan weten we dat bijvoorbeeld vliegtuigen, we zien het echt met de ogen. Ja. Er stoot heel veel waterdamp uit, die uren en dagen blijft hangen. Dus zij dragen enorm bij aan de broeikaseffect. Dat is ook bewezen. En daar doen we niets aan. Want zij gaan ook het... je ziet het duidelijk. Hè? Dus er wordt heel veel waterdamp. Althans, wat wij zien, ik neem aan dat het waterdamp is. Ja. Ik hoop dat het waterdamp is en niet ergere dingen. Ja, maar goed, waterdamp, dat draagt enorm bij aan de broeikas. En we gaan gewoon groeien met die strepen. Want je ziet het veel meer. Het is echt heel, het ziet er ontzettend lelijk uit.
Ja, het is ook zo.
Ik kan me de hemel van vroeger herinneren. Ja. Dan had je echt... Ja, die mooie wolkjes en een helder donkerblauw hemel. Nu heb je de vieze strepen.
En die zijn heel erg. Er wordt ontzettend veel meer.
Ja, maar daar moeten we tegen. Ik bedoel, aan die ene kant gaan we door. Dus we gaan veel meer waterdamp in de atmosfeer gooien. We weten dat dit de broeikas enorm versterkt. En we gaan door. Dat is krankzinnig.
Ja. En toen komt het mensen ook onvoldoende bewust zijn van klimaatverandering zelf.
Ja,
als
maar
mensen daar echt bewust mee
zijn. Maar dan
de consequenties, als je echt de consequenties laat doordringen van wat doe ik nou eigenlijk voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen? Als ik op deze voet doorga en ik blijf op mijn voet doorleven zoals ik nu doe, dus ik wil 2 keer per jaar, of 3 keer of 4 keer per jaar op een vliegvakantie en ik wil blijven autorijden en ik wil mijn leefstijl zo houden zoals het nu is en je laat je niet doordringen wat het betekent voor de generaties na jou, dan zal er niks veranderen. Als je er wel over nadenkt, wat betekent dit voor later, voor de kinderen en kleinkinderen? Wat voor wereld komen die terecht? Nou, dan ga je misschien je gedrag wel veranderen. Maar die slag maken is moeilijk voor mensen.
Ja, maar ik bedoel, Schiphol wil groeien. Ja, kosten wat kost. Dit betekent veel meer broeikas.
Maar Schiphol wil groeien omdat mensen willen vliegen.
Ja. Nou, mensen nemen wat ze hebben. Ik bedoel, als je zegt...
Natuurlijk.
Als je mensen stimuleert om te gaan wandelen, dan hebben ze heel veel plezier aan wandelen. En,
ik vraag het vaak, ik geef veel lezingen over klimaatverandering. Dan vraag ik altijd wel eens van, dat zijn de meeste dus mensen die bewust willen leven. En dan vraag ik, naar wie van jullie gaat wat vliegvakantie? En dan gaat er veel handen omhoog. Dat zijn dus mensen die weten wat de consequenties zijn en toch gaan ze vliegvakantie.
Ja, maar wij vertellen niet genoeg dat slecht is voor ons. Ik bedoel, de broeikas aan die ene kant, we willen minder broeikasgassen. En de hemel, de laatste jaren is... Ik ben in Nederland gekomen in 1980. Ja. Ik weet hoe de hemel eruit moet zien. En dat is niet meer zo. Het ziet ontzettend vies uit. En je kan zeggen, ja, ik ga voor een weekje naar Barcelona. Maar voor hetzelfde ga ik in de Ardennen. Of ik ga met de trein. Ja. Je komt er ook. Ja. Je komt er absoluut ook.
Dus wat mij betreft, als mensen gewoon zeggen...
Alleen het probleem is dat die treinen ontzettend duurder zijn gemaakt. En vliegen is enorm goedkoper. Ja. Dit is echt heel slecht.
Ja, maar het is een kwestie van vraag en aanbod voor de mensen. Kijk, mensen kunnen ook zelf zeggen, ik wil nu goedkoop vliegen. Maar de consequenties zijn maar niet goed genoeg. Hè. Dus mensen, Je hoeft geen kilo knallen te kopen. Je zegt van ik vind dat niet goed voor de dieren. Ik koop gewoon normaal vlees of ik eet helemaal geen vlees. Dat is met goedkoop vliegen natuurlijk net zo.
Ja, maar de vervuiler moet betalen. Ik bedoel, we laten...
Nee, dat snap ik.
Maar auto's laten we betalen.
Wat je ziet gebeuren van... De vliegverkeer is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Dat is echt exponentieel toegenomen. En dat blijft alleen nog maar toenemen ook. Want mensen willen gewoon op vliegvakantie. En die vliegvakantie is allemaal heel goedkoop. Dus het wordt makkelijk voor ze gemaakt. Om dat te doen.
Ja, maar dat is het punt. De overheid zou kunnen zeggen, vliegen vervuilt. Ja. Dus wij moedigen... Kijk, als je 600 kilometer moet reizen met een normale trein, die 100 rijdt. Je bent er zo. En nu als je kijkt, ook op de website van Deutsche Bahn, nou, dan word je meteen verwezen naar vliegtuigen. Dus ze willen je in de vliegtuig krijgen. En dat willen multinationals. Oké, maar wij als overheid doen niks om dat een beetje tegen te houden.
Nou, ik ben geen overheid. Wij als overheid, ik weet niet wat precies...
Ja, ik vind dat de overheid goed milieugedrag zou moeten stimuleren.
Dat vind ik ook.
Kijk, wij mogen niet meer op gas. Omdat het, we moeten dit en we moeten dat. En dit wordt ons opgelegd. En het is ook goed. Maar vliegen, dat wordt gewoon aangemoedigd. Nee, en de overheid komt niet eens met een banale vliegtuig.
Er zijn twee sectoren. Dus vliegverkeer en vrachtvaart. Die kunnen best harder aangepakt worden. Om meer belasting te betalen of de werkelijke kosten te gaan betalen. Maar die kosten worden wel doorberekend gelijk in de vliegtickets. Hè? Dat is de consequentie daarvan. Maar ik heb er geen bezwaar tegen om dat te doen. Hè, want de bijdrage van de luchtvaart en vrachtvaart aan CO2, die kan best omlaag.
Ja, en niet alleen CO2. Hè? Want ik bedoel, al wat je ziet, dat is waterdamp. En dat is een enorme broeikas. Het maakt de broeikas veel erger. Dus dat zou... Erover
nou,
het gesproken
zich,
moet worden.
Het effect op zich van die contrails.
Waterdamp? Dat is...
Het effect van die contrails op de temperatuur zelf is aanwezig. Hè, maar het is niet de hoofdmoot. De hoofdmoot zit hem echt op CO2 die op de grond wordt geproduceerd door de industrie. Door de huishoudens, door de verwarming, door transport op de grond. Maar luchtvaart en vrachtvaart zijn wel een grote bijdrage, maar niet de hoofdmoot.
Maar ik heb wel eens gelezen dat als je iets in de stratosfeer inbrengt, dat dit veel erger is dan in de atmosfeer. Want daar is het stabieler. En daarom blijven die strepen ook dagenlang, omdat ze zitten in de stratosfeer.
Nee, ze zit niet in de stratosfeer, ze zit in de tropopauze. Dus net het overgangsgebied van stratosfeer naar... Het is wel heel hoog, maar niet de stratosfeer.
En daar is de lucht stabieler. Dus daar kunnen ze veel meer schade aanbrengen dan...
Dat valt wel mee. Kijk wat je ziet gebeuren. Als je naar die vliegtuigstrepen kijkt. Van zo'n vliegtuig vliegt op grote hoogte. Pak een beetje 10 kilometer. Die onder de orde van grootte zitten meestal. Er komt natuurlijk waterdamp uit de motor. Uit de uitlaat, zou ik maar zeggen. En als de lucht eromheen vochtig genoeg is. Dan koelt die lucht af. Het is heel koud om die omgeving. De waterdamp koelt af. En dan kunnen die strepen ontstaan. Die strepen zijn er geen waterdamp meer, maar zijn dan ijskristallen. Die dan het zonlicht een beetje tegenhouden, ook de warmte een beetje vasthouden van de aarde. En die bestaan nou niet zo heel lang. Die bestaan geen jaren of maanden of weken. Dat is uren tot een dag of zo. Dat blijven ze bestaan. En ja, die warmen de aarde een beetje op. Dat is het effect wat je daarvan hebt. Het effect globaal gezien is niet zo groot. Dat valt op zich wel mee. Maar wel significant. Het is wel een bijdrage die niet kan verwaarlozen.
Ja, maar over het feit dat die contrails heel lang blijven bestaan, daar zijn er veel twijfels ook. Dat is normaal, want die omstandigheden waaronder ze echt dagenlang kunnen blijven bestaan en zich uitbreiden, dat wordt ook, dat is niet helemaal duidelijk.
Nou ja, dat is wel duidelijk. Want er wordt veel gemeten, van ook van vliegtuigen als ze door op die hoogte vliegen. En dan kan je meten naar temperatuursvariaties op die hoogte. Want de atmosfeer is niet helemaal constant of homogeen. Die varieert continu. Of je kan kijken naar de luchtvochtigheid ter plekke op die hoogte. En dan zie je dat er op hele grote gebieden zijn de condities gewoon ideaal voor vliegtuigstrepen om lang te blijven bestaan.
Verschrikkelijk, zou ik zeggen.
Ja, maar dat is gewoon puur natuurlijk verschijnsel.
Want je ziet dat sommige mensen vinden windmolens landschap vervuilend. Ik vind die strepen echt verschrikkelijk. Heel lelijk.
Ja, maar ja.
Ik kijk naar de hemel. Ik vind de hemel, Hegel zei, dat is het belangrijkste wat we hebben. En kijk, je vervuilt het zo. Oké, de mensen kijken niet naar de hemel, kijken alleen naar hun mobieltje. Vind ik een beetje dom. Maar goed, als je naar de hemel kijkt, dan word je daar niet vrolijker van.
Dat snap ik. Kijk, ik vind luchtvervuiling moet je tegen zien te gaan. Klimaatverandering moet je tegen zien te gaan. Volgens mij is er helemaal geen discussie over. Dat moet je toch gewoon doen.
Ja, nou, we gaan luisteren. Veel gepraat. We gaan luisteren naar Kevin Coyne. Het is ook door jou gekozen. Looking for the River.
I've been crossing by the river, in an anticipatory way. I've been searching for the river, in an anticipatory way. But never never came to me, but the river never came to me. Full of tin cans and boots and things, full of thrown away engagement rings, thrown away by errant boys and girls. Butcher's meat and so did a Woolworth's pearls. I've been crossing by the river, looking for it, full of anticipation. I've been crossing by the river, full of anticipatory things. Men on bicycles and passing vehicles wheeled up, walled up feelings under slime. Little houses knocked down for the roadway. Little ladies being kind to swans. Dogs and cats and fat men lying in the long grass. Little pacemakers on Christmas bikes. I've been looking for the river, anticipatory in my way. Oh, I've been looking for the river. But the river is far away.
Heel mooi. Kevin Coyne, Looking for the River. En u luistert naar Radio Salto Amsterdam. Dit is Voice of the Town. Vanavond in de studio met onze gast Herman Reuschemer, professor aan de Technische Universiteit in Delft. En we gaan nog even verder met onze thema. Er is één wetenschapper die bekend staat voor zijn projecten, experimenten over geoengineering. Dat is David Keith en Ken Caldera. Het schijnt dat zij van Bill Gates $8,5 miljoen gekregen hebben voor onderzoek over geoengineering. Hij wil in Scopex, dat is een project waarbij hij sulfaat nanodeeltjes op 25 kilometer hoogte wil sproeien, injecteren. En ken je dit experiment? Hij heeft heel veel geld van Bill Gates gekregen om dit te doen.
Ja.
Maar ja, sulfaatdeeltjes in de stratosfeer, dat klinkt niet best.
Nou, sulfaat is een principe, dat komt ook in de natuur voor. Hoor. Dat is op zich niet zo'n heel eng deeltje. En wat je kan doen daar is, je brengt dus eigenlijk gas in de stratosfeer. Omdat het daar heel koud is, hè? Het is min 60 graden kan te zijn. Dan zal dat gas heel snel omgevormd worden in stofdeeltjes. En dat zijn de sulfaatdeeltjes. En die sulfaatdeeltjes die zullen zonlicht kunnen weerkaatsen. En dan hebben ze eigenlijk een beetje minder zonlicht wat op de aarde komt. En dan moet je dan zo uitkiezen dat de hoeveelheid zonlicht die je minder hebt, de opwarming die je hebt door de CO2 kan compenseren. He, dat is de gedachte die erachter zit. En dat experiment, ja, dat gaat een keertje gedaan worden, denk ik.
Maar is hij er nu al mee bezig? Want ja, hij heeft het geld bezig, gekregen.
Ja, ze hebben geld gekregen om erover na te gaan denken. En dan een kleine schaal experimenten mee te gaan doen. Want de vraag is natuurlijk, van hoe krijg je het daar, op die hoogte? Want je hebt geen vliegtuigen die daar kunnen vliegen of continu kunnen vliegen. Je moet nadenken over hoe hou je het daar? Dus je moet nadenken over wat er precies gebeurt als je het daar brengt. Hè? Want dat is ook nog nooit eerder gedaan. Je moet nadenken over de consequenties. Hè? Wat gebeurt er met het zonlicht? En wat gebeurt er dan met het klimaat op aarde als je dat eenmaal gedaan hebt? Er zijn heel veel vragen die je moet beantwoorden voor je zoiets kan gaan doen. En je moet er gaan nadenken over, als je dat eenmaal doet, kan je het ook uitzetten? En hoe snel kan je het uitzetten?
Maar dat moet ook een maatschappelijke discussie zijn. Ik bedoel, dat kan niet zomaar een wetenschapper zo'n grootschalig project gaan. Nee, maar, de mensen weten totaal niets van.
Nee, maar ik ben ook wel voor een maatschappelijke discussie erover. Daar zit ik hier ook van. Daar moet je ook over kunnen discussiëren.
Maar niemand ook weet ervan. Als je zegt.
Dit heeft naar alle kranten gestaan. Dat heeft ook wel heel veel.
Geoengineering.
Ja, ja. Toen dit plan werd gelanceerd een anderhalf jaar geleden.
Ja.
En daar werd er geld voor vrijgemaakt. Was ik alle kranten gehaald.
Ja, maar eenmalig. In het laatste jaar heb ik NRC, dat is een kwaliteitskrant, heb ik er het woord niet eens gelezen.
Wat ik zelf merk is dat het onderwerp geoengineering steeds meer naar voren komt. Ik word zelf ook steeds vaker gevraagd om hierover te komen praten, om lezingen te geven. Ook voor radio, voor tv wordt het ook allemaal gedaan. Dus je ziet die aandacht hier groeien. De Groene Amsterdam.
Ik denk niet dat de mensen beseffen dat je echt aerosol op grote schaal zou willen gaan brengen. Daar gaat het om. Nee, ik bedoel, precies, de experimenten zijn misschien.
Het is ook zo van. Je moet je ook heel goed duidelijk maken van wat precies de bedoeling is. Hè? Dit is altijd een twee sporen aanpak die je moet hebben. Hè? Dus. Dat zeggen zij ook, Ken Caldera en David Keith. Je moet alles op alles zetten om die opwarming tegen te gaan.
Ja, maar
als het niet lukt, wat moet je dan doen?
Ja, maar zelfs dit. Ik bedoel, we zijn zo gefocust op de warmte. Ja. Maar wat ik zeg, het is nu in Nederland gewoon de normale temperatuur. Het is niet warmer dan normaal. Wat je wel merkt, dat zijn extreme.
Nou, kijk,
situaties
dus
die zich voordoen.
Er zijn twee dingen. Van, als je praat over klimaatverandering, praat je niet over het weer van vandaag. Dat zijn andere zaken. Je moet echt kijken naar wat gebeurt er gemiddeld over een langere periode op een groot gebied van de wereld. En dan zie je steeds dat die klimaatverandering doorzet.
Je ziet enorme extreme en echt absurde dingen die gebeuren.
Dat is een consequentie.
Ja, aan die ene kant. Maar het is niet zo dat de gemiddelde temperatuur echt veel omhoog gaat. Je hebt schommelingen. Ja. Maar wat je merkt is bijvoorbeeld, in Nederland hebben wij een maand helemaal, soms dagenlang helemaal geen wolk.
In Nederland is het de temperatuur harder gestegen dan in andere delen van de wereld afgelopen.
Ja, maar het was ook een beetje vreemd. Want ik bedoel, ja, 10 dagen of in ieder geval 5 dagen... met een hemel zonder geen enkele wolk. Ja. Nou, dat lijkt me zo onnatuurlijk, want je hebt vochtigheid. Als de zon schijnt, het is heel warm, dan krijg je de cumuli.
Onze cumulus. Zomer was een bijzondere zomer, omdat er heel veel oostenwind was. En die oostenwind, dat was een vrij droge zomer. Hè. We hebben ook een regentekort gehad. Een droge zomer met weinig vocht in de lucht. En dat geeft inderdaad veel blauwe luchten.
Ja, maar ik bedoel, als het heel warm is. Ja. De aardewarmtop. In Nederland is het zo vochtig als wat. Dan krijg je meteen van die wolkjes.
Nee, niet per se.
Ja.
Het hangt er vanaf waar de lucht vandaan komt. Komt de lucht van zee? Ja, inderdaad. Dan heb je veel vocht in de lucht zitten. Komt de lucht uit het oosten? Ja, dan komt die van Polen, Duitsland, onze kant. Dan is je lang uitgedroogd.
Dus maar dat kan dagenlang zonder geen enkele wolk.
Dat kan echt. Dat zie je gewoon gebeuren. Dat is een gewoon natuurlijk verschijnsel. En dat wat je vaker zal zien gebeuren.
Ja, Ja, maar aan de andere kant, je hoort dat, dat je wolken kan vernietigen, wolken kan creëren. Dan ga je ook denken, ja, zijn ze daar nu al mee bezig?
Nee, nee, nee. Er zijn twee dingen die door elkaar in lopen, wat vaak door elkaar wordt gebruikt in die discussie. Eén is dan geoengineering om klimaatverandering tegen te gaan, of in ieder geval te kunnen compenseren. En daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Het andere is weersmodificatie. Daar praat je over. Kunnen we het weer veranderen? Om bijvoorbeeld regen te creëren voor een boer. Of hagelstormen tegen te gaan. Omdat een fruitteler geen hagel wil hebben. Of regent, of te voorkomen dat het gaat regenen tijdens sportevenementen ergens in China of zo. Dat zijn twee aparte zaken.
Maar dat doen we ook niet. Ik bedoel, in Nederland kan je het weer niet modificeren.
In Nederland wordt het niet gedaan.
Het is trouwens verboden ook. Maar ik bedoel, dat kunnen we niet doen.
Het wordt hier niet gedaan. Andere landen proberen dat wel.
Wie doet het?
Nou, China wordt er gedaan bijvoorbeeld. Dan proberen ze dat. Maar
kleinschalig?
China wordt op grote schaal gedaan.
Dus continentaal?
Bijvoorbeeld met de Olympische Spelen is het gewoon geprobeerd. En dat is een groot evenement. We willen geen regen hebben. Dus gaan proberen dat allemaal te voorkomen. Rusland heeft gedaan in de tijd van de Sovjet-Unie. En dan wil ze bijvoorbeeld met de 1 mei-parade geen regen hebben. Nou, dan ga je proberen die regen te voorkomen. Dus, andere landen waar het heel droog is, dus Zuid-Afrika bijvoorbeeld, proberen ze ook altijd regen te creëren voor de landbouw. Want je kan die regen altijd goed gebruiken. Maar er zijn mensen al honderden jaren mee bezig om dat tot het weer weer te beïnvloeden. Kijk je naar de succeskansen.
Ja, nee, maar ik bedoel, dat zijn episodes natuurlijk. Maar op het moment dat je stof in de lucht gaat brengen, het mag trouwens ook niet. Dus ik wil zeker zijn dat dit in Europa niet gebeurt. Dat dit in Nederland niet gebeurt. Dat je geen aerosolen verspreidt in de lucht om wolken te vormen of wolken te beïnvloeden.
Dat gebeurt nu nog niet. Nee. Wat er in Europa gebeurt.
Je weet het zeker.
Ja, dat weet ik zeker. Ja. Er wordt in Europa geen geoengineering experiment gedaan.
Ja, nou, een ander effect van die experimenten van David Keith, dat zou kunnen zeggen dat die ozonlaag aangetast wordt in de stratosfeer. Dat is een reële gevaar. Wordt er lichtzinnig daarover gedacht? Want als je sulfaatdeeltjes, nanodeeltjes verspreidt, die gaan zich mengen. En een zeker effect is de beschermende ozonlaag wordt aangetast. Trouwens ook door stikstofoxide die door vliegtuigen voluit uitgestoten worden. Dus die beschermende ozonlaag wordt aangetast. Dat heeft enorme gevolgen voor de gezondheid. Wordt hier aan gedacht.
Ja, dat zijn juist die consequenties waar je van tevoren over na moet denken voor je dit op grote schaal kan gaan doen. Kijk, daarom moet je ook dat onderzoek doen. Ja, want wat ik net al zei, van als je dit over 20 jaar nodig hebt, dan moet je ook nu gaan beginnen met onderzoek naar, ja, hoe moet je het eigenlijk doen? Op wat voor manier moet je dat doen zodat je er geen andere schade door krijgt? Ja, dus al die zaken moet je van tevoren uitzoeken. En pas als je dat gedaan hebt, hè, moet je zeggen, nou, we hebben er nou voldoende vertrouwen in. We kunnen het nou op grote schaal doen. In de tussentijd, wat ik net ook al zei, moet je wel proberen steeds die CO2-emissies naar nul te brengen. Zodat je uiteindelijk kan zeggen, ik heb het helemaal niet nodig. Die techniek.
Ja, en niet alleen de CO2. Ik bedoel, we zouden eigenlijk onze energie. We zouden eigenlijk proberen zo kleinschalig mogelijk te zijn. Dus wat hebben we nodig? Hè? Dus niet veel meer produceren dan. En ik zou met die mobieltjes beginnen, want dat is echt een gruwel. Ik bedoel, zij moeten na 2 jaar doodgaan. Dat is toch afschuwelijk?
Ja, het is ook zo.
Ze zitten vol met zware metalen, met toxische stoffen. Waarom gaan we daar niets aan doen? Omdat ze zo belangrijk zijn om de mensen een beetje.
Kijk, de mensen willen gewoon geld verdienen. Dat is niet zo
moeilijk. Ja, maar dat zou niet kunnen. Er is een ander probleem verbonden aan geoengineering. En dat is die militair gebruik van dit soort technieken. Op het moment dat die technieken bestaan, dan worden ze ook gebruikt. Sommige mensen hebben geoengineering een beetje vergeleken met de kernbom. Want als je echt weersmodificatie kan toepassen op grootschaal, dan heb je iets wat vergelijkbaar is. We zien het nu ook, hè, want dat gebeurt nu ook met rare verschijnselen op wereldniveau. Dus het gevaar dat deze technieken, hoe goed bedoeld ze ook zijn, bestaat het gevaar dat ze als wapen gebruikt wordt. Ja, en je hebt ook een probleem van wie beheert het? Hè? Ja. Wie bepaalt hoeveel zon mag doorschijnen daar, hoeveel regen, hoeveel wolken, wat voor soort wolken. Dus dit gevaar bestaat. We hebben op dit moment geen zekerheid dat het in goede handen komt. Dus dit zou een reden zijn om om te zeggen, laten we dat eerst andere dingen proberen.
Nou, maar dat moet ook. Kijk, ik vind dat probleem van wie zit er aan de knoppen? Wie is de baas van het weer? Dat is misschien wel het moeilijkste probleem van het geheel. Hè? Want hoe moet je dat organiseren? Aan wie vertrouw je dat toe? En moet dat een land zijn? Of moet dat de Verenigde Naties zijn? Of moet dat een andere organisatie zijn? Dat is misschien wel het moeilijkste van het geheel. Maar daar moet je wel over nadenken. En dat is ook onderdeel van het onderzoek wat je moet doen. Van niet alleen de techniek, maar ook de organisatie en de bestuurskant ervan. Als je daar niet gewoon goed over nadenkt, ja, dan moet je er nooit aan beginnen.
Ja, en die democratie moet gewaarborgd zijn.
Natuurlijk.
Ja. En er is ook een rapport, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, Owning the Weather. En dat is een Amerikaans rapport, die is kort geleden bekend publiek gemaakt. Maar dat gaat echt over geoengineering en hoe je dat kan gebruiken om je vijand... Is dat grootspraak of is dat serieus? Want als je dat rapport leest, dan word je helemaal eng van.
Vooralsnog is het allemaal grootspraak. Het weer is dat nog toe steeds te moeilijk om te kunnen hanteren.
Gelukkig, zou ik zeggen.
Het zit er nog niet in. Nee.
Ja,
en er zijn er heel veel bangmakende verhalen, maar het is allemaal op grootspraak gebaseerd.
Ja, maar er zou in ieder geval veel meer bekend zijn. Ik bedoel... over dit soort experiment, wat ze inhouden, wat ze bereikt hebben, wat gelukt is. Bijvoorbeeld, er is één experiment, dat heet de SPICE, volgens mij, maar die is totaal mislukt. En nu is David Keith bezig met Scopex, met Ken Caldera. En een andere is, deze zijn de belangrijkste gangmakers achter dit proces. Maar ik denk dat er is toch weinig bekend over... de inhoud en wat ze aan het doen zijn. Want ik las in die... dat er in 2018... dat zij echt... een groter experiment zouden gaan uitvoeren. Wat weten we daarvan? Hoe kunnen we weten dat ze niet controleren? Dat ze niet bezig zijn met grootschalige experimenten?
Dat soort experimenten wordt juist wel gecontroleerd. Van gaat het allemaal volgens de regels? Wat zijn precies de consequenties daarvan? Op milieu, leefomgeving enzovoort. Dat wordt wel gecontroleerd hoor. Omdat ze zo gevoelig zijn. Kijk, daar maak ik me betrekkelijk weinig zorgen over dat soort experimenten.
Ja. En er is ook had ik ook gelezen dat studenten, ik denk in Delft, maar het was een technische universiteit, een vliegtuig ontworpen hebben die bedoeld is voor het verspreiden van aerosolen.
Ja, dat klopt.
Kan dat?
Ja, dat klopt. De vraag was daar van, als je dit wil gaan doen, dus dat is wel steeds de voorwaarde. Als je dit wil gaan doen, hoe moet je het dan doen? En dan wat voor vliegtuigen heb je dan nodig om daar inderdaad stof te brengen? Of moet je raketten nemen, of moet je ballonnen nemen? En er is een groep studenten geweest die heeft nagedacht van, nou, hoe moet zo'n vliegtuig er eigenlijk uitzien? Hoe kan die op een efficiënte manier daar de stof of eigenlijk gas naar de stratosfeer brengen? En hoe vaak moet die dat dan doen? En wat kost dat?
Gas of stof?
Nou, je brengt de gas naartoe en het gas dat laat je los, want dat is dan makkelijk.
Die nanodeeltjes.
En dat condenseert dan naar stof in de stratosfeer, onder invloed van de kou.
Ja. Ja. Ulrike Lohmann is een bekende, die ken je misschien. Ja. Zij heeft gevonden in aviobrandstof, in de uitlaatstof. Ja. Ze heeft zware metalen gevonden, waaronder aluminium, barium, strontium. Ja. Hoe komen ze uit die vliegtuigmotoren?
Kerosine is dus, er zitten allerlei stofjes in die kerosine natuurlijk.
Soort zware metalen?
Die motoren geven ook metalen af.
Moeten betere motoren gebruiken.
Ja, maar het is dus wat je dus vaak ziet in dit soort verhalen. Die luchtvervuiling, dat is een probleem. Die moet echt schoner. Hè? Schonere motoren en schonere uitlaatgassen. Dat moet echt gedaan worden. Maar dat is een technologisch proces wat gaande is. Want ook die eisen worden gewoon steeds strenger om die lucht schoon te maken. Maar natuurlijk zit er altijd van luchtvervuiling in. Nou, dan kom je niet aan.
Van mij
betreft? Gemeten.
moeten ze veel strenger zijn. Ik dank je hartelijk voor je aanwezigheid vanavond op ons programma. Ik denk dat het echt belangrijk is om de discussie aan te wakkeren.
Ja.
Want in Nederland is op dit moment nog een beetje stil. Maar dank je wel dat je hier was. En we hadden vanavond in de studio Herman Ruschenberg. Hij is professor aan de Technische Universiteit in Delft. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town met Silvia Terribili. Hartelijk dank voor jullie aandacht. En ik zou zeggen... graag tot de volgende keer.
Do you look a gentle and tell that good night? Old ain't chip and rave at the close of day. Rage against the dying of the light. Rage against the dying of the light. The wise men at their end, no dark is right. Because their words have fought no lightning, they do not go gentle to that good night.
Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town, een programma van Silvia Terribili. Op dinsdagavond van 21 tot 22 uur op Radio Salto Stads FM. Informatie, actualiteit, muziek met een eigenwijze karakter. Voice of the Town.